We welcome you to the general.
Wij heten u welkom op deze algemene bijeenkomst van de Zustershulpvereniging van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. We heten president Thomas S. Monson welkom. Hij presideert deze bijeenkomst. Hij is vergezeld door zijn raadgevers, president Henry B. Eyring en president Dieter F. Oegdorf. Ik ben Julie B. Beck, algemeen ZTV-presidente. En mijn raadgeversters zijn zuster Sylvia H. Allred en zuster Barbara Thompson. We heten ouderling Neil L. Anderson van het Quorum der 12 Apostelen, ouderling Craig C. Christensen van het Quorum der 70 en bisschop H. David Burton, presiderende bisschop van de kerk, welkom. Op het podium zitten ook leden van het Algemeen ZTV-bestuur, het Algemeen Jonge Vrouwenpresidium en het Algemeen Jeugdwerkpresidium. Wij vinden het fijn dat u op deze historische bijeenkomst aanwezig bent en uiten onze dank aan alle zusters en leidsters in de ZTV over de hele wereld die hun leven toewijden aan dit grote werk. De ZTV bestaat nu al 170 jaar en omvat meer dan 30.000 plaatselijke zustershulpverenigingen in meer dan 175 landen. Geen enkele organisatie ter wereld valt ermee te vergelijken. We uiten onze dank aan hen die voor de muziek zorgen in deze bijeenkomst. Het koor bestaat uit ZTV-zusters van Ringen in Eagle Mountain en Saratoga Springs, Utah. Emily Wadley en Bonnie Goodliffe hebben de leiding. Linda Margaret speelt op het orgel. Het koor zingt nu het lied The Morning Breaks, waarna het openingsgebed wordt uitgesproken door zuster Barbara C. Bradshaw, lid van het Algemeen ZTV-bestuur.
Oh, Our Father in heaven,
onze Vader in de hemel, we komen nederig tot u. Aan het begin van deze algemene ZFV-vergadering, onder leiding van een profeet. We zijn dankbaar voor president Thomas S. Monson en voor zuster Monson. We vragen u hen te helpen in hun kinderen en hun kleinkinderen. We zijn dankbaar voor president Eyring en Uchtdorf. En we vragen hun ook en hun familie te zegenen. We zijn dankbaar voor het ZFV-presidium, zuster Peck en zuster Thompson en zuster Alred. We zijn dankbaar voor de herstelling van het evangelie en voor de profeet Jozef. We zijn dankbaar voor de zusterhulpvereniging en de vereniging van het zusterschap. We zijn dankbaar voor sterke en gelovige vrouwen. We zijn heel erg bijzonder dankbaar voor uw zoon. We zijn zo dankbaar voor zijn verzoeningswerk. En wij bidden u dat wij hem mogen herinneren en mogen volgen. En we vragen u om de Heilige Geest, dat wij vanavond mogen leren wat u ons wil leren. Dat ons getuigenis en ons geloof mag toenemen. Wij danken u, Hemelse Vader. We houden van u. En deze dingen zeggen wij in de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you for that beautiful prayer and for the
Dank u wel voor dat prachtige gebed en de prachtige lofzang. Het doet mij genoegen dat ik u nu mag toespreken. Na mijn toespraak zingt het koor Sweet is the Work. Vervolgens spreekt zuster Sylvia H. Allred ons toe. En daarna zullen we luisteren naar zuster Barbara Thompson. Wij zullen dan alle samen met het koor zingen Luister, o Volkeren. Het is een voorrecht om u tijdens deze historische vergadering toe te spreken. Het is een zegen voor ons om hier samen te zijn. Tijdens mijn roeping als algemeen ZTV-presidente heb ik een grote liefde ontwikkeld voor de zusters in de ZTV van deze kerk. En de Heer heeft mijn visie verruimd over hoe Hij zich over ons voelt en wat Hij van ons verwacht. Deze boodschap luidt: wat ik hoop dat mijn kleindochters over de ZTV zullen leren. Mijn oudste kleindochters zijn hard bezig met het programma Persoonlijke Vooruitgang en ontwikkelen de gewoonten en karaktereigenschappen van een rechtschapen vrouw. Binnenkort zullen zij en hun leeftijdsgenoten de verantwoordelijkheid dragen van deze grote wereldwijde zusterschap. Ik hoop dat zij en alle anderen die deze boodschap horen of lezen zullen begrijpen wat de Heer voor zijn dochters in gedachten had toen de ZTV werd georganiseerd. Ik hoop dat mijn kleindochters zullen begrijpen dat de ZTV van nu georganiseerd is naar een patroon van discipelschap dat al bestond in de kerk van ouds. Toen de Heiland zijn kerk in nieuwtestamentische tijden organiseerde, waren vrouwen van essentieel belang voor zijn bediening. Hij bezocht Martha en Maria, twee van zijn meest toegewijde volgelingen, bij Martha thuis. Toen Martha naar hem luisterde en hem diende zoals in die tijd de gewoonte was, hielp hij haar inzien dat ze meer kon. Hij maakte Martha en Maria duidelijk dat ze het goede deel konden kiezen dat niet van hen zou worden weggenomen. Deze zachtaardige opmerking diende als uitnodiging om deel te nemen aan de bediening van de Heer. En later in het Nieuwe Testament geeft Martha sterke getuigenis van de goddelijkheid van de Heiland, ons enig inzicht in haar geloof en discipelschap. Wanneer we verder lezen in het Nieuwe Testament, zien we dat de apostelen de opbouw van de kerk van de Heer voortzetten. We zien ook hoe het discipelschap van getrouwe vrouwen aan de groei van de kerk bijdroeg. Paulus had het over vrouwelijke discipelen in Efeze en Filippi. Maar toen de kerk van de Heer door de afval verloren ging, raakte ook dit patroon van discipelschap verloren. Toen de Heer begon met de herstelling van zijn kerk door de profeet Joseph Smith, betrok hij weer vrouwen in het discipelschap. Een paar maanden nadat de kerk officieel georganiseerd was, openbaarde de Heer dat Emma Smith aangesteld moest worden als leidster en lerares in de kerk en als officiële hulp van haar man, de profeet. Bij haar roeping om het koninkrijk van de Heer op te bouwen, kreeg ze instructies over hoe ze in geloof en persoonlijke rechtschapenheid kon groeien en hoe ze haar gezin kon versterken en anderen dienen. Ik hoop dat mijn kleindochters zullen begrijpen dat de Heer sinds het moment dat de herstelling van het evangelie in deze bedeling begon, getrouwe vrouwen nodig had om daaraan deel te nemen als zijn discipelen. Een voorbeeld van hun bijzondere bijdrage heeft betrekking op het zendingswerk. De enorme groei van de kerk werd mogelijk gemaakt door de gewilligheid van getrouwe mannen die hun gezin achterlieten en naar onbekende plaatsen reisden en gebrek en moeilijkheden doorstonden om het evangelie te prediken. Deze mannen begrepen echter dat hun zending niet mogelijk zou zijn geweest zonder het volledige geloof en de steun van hun vrouw. Deze vrouwen zorgden voor hun gezin en hun bedrijf en verdienden geld voor hun gezin en de zendeling. De zusters zorgden ook voor de duizenden bekeerlingen die naar hun woonplaatsen waren gekomen. Ze waren diep toegewijd aan een nieuwe leefwijze, namelijk het opbouwen van het koninkrijk van de Heer en deelnemen aan zijn verlossingswerk. Ik hoop dat mijn kleindochters zullen begrijpen dat de Heer de profeet Joseph Smith inspireerde om een vrouwenorganisatie op te richten die onder het priesterschap staat en naar de wijze van het priesterschap is en die hun zou leren hoe ze in het bezit konden komen van de voorrechten, zegeningen en gaven van het priesterschap. Toen de ZFV officieel werd georganiseerd, bleef Emma Smith haar roeping als leidster behouden. Ze werd de president van de organisatie met twee raadgeefsters onder haar in een presidium. In plaats van dat ze werd gekozen door de stem van de meerderheid, zoals dat de gewoonte was bij organisaties die geen onderdeel van de kerk waren, werd dit presidium door openbaring geroepen, ondersteund door degene die zij zouden leiden en aangesteld door priesterschapsleiders om te dienen in hun roeping, oftewel zij werden van Gods wegen geroepen door profetie en door handoplegging van hen die daartoe het gezag bezitten. Doordat het presidium onder het priesterschap georganiseerd was, konden ze aanwijzingen van de Heer en zijn profeet krijgen om een specifieke taak te verrichten. En de organisatie van de ZTV zorgde ervoor dat de middelen, tijd en talenten die in het vooruithuis van de Heer aanwezig waren, in wijsheid en orde konden worden aangewend. De eerste groep vrouwen begreep dat zij het gezag hadden gekregen om als discipelen zusters te onderwijzen, te inspireren en te organiseren om bij te dragen aan het werk van de verlossing van de Heer. In hun bijeenkomsten leerden de zusters wat de doeleinden van de ZTV waren: geloof en persoonlijke rechtschapenheid te doen groeien, gezinnen te versterken en hen de hand te reiken die hulp nodig hebben. Ik hoop dat mijn kleindochters zullen begrijpen dat de organisatie van de ZTV van essentieel belang was voor de voorbereiding van de heiligen op de voorrechten, zegeningen en gaven die alleen in de tempel gevonden kunnen worden. President Joseph Fielding Smith zei dat de ZTV van essentieel belang is voor het Koninkrijk van God op aarde en dat de organisatie en uitvoering ervan haar getrouwe leden helpt om het eeuwige leven in het Koninkrijk van onze Vader te verkrijgen. We kunnen ons misschien voorstellen hoe het was voor de zusters om in Joseph Smith's met rode bakstenen gemetselde winkel de eerste ZTV-bijeenkomsten te houden met uitzicht op de heuvel waar de tempel werd gebouwd. De profeet leerde hen dat er een selecte gemeenschap moest zijn, uitgelezen, deugdzaam, heilig en afgescheiden van al het slechte in de wereld. Ik hoop dat mijn kleindochters net zoveel waarde hechten aan de tempel als de eerste zusters van de ZTV, die geloofden dat tempelzegeningen de grote prijs en het doel van elke heilige der laatste dagen vrouw zouden moeten zijn. Ik hoop dat mijn kleindochters er net als de ZTV-zusters van ouds elke dag naar zullen streven om zo volwassen te worden dat ze heilige tempelverbonden kunnen sluiten en naleven, en dat ze wanneer ze naar de tempel gaan zullen opletten wat er gezegd en gedaan wordt. Door de zegeningen van de tempel zullen ze met macht bewapend worden en de sleutel tot de kennis van God ontvangen. Door de verordeningen van het priesterschap die alleen in tempels te vinden zijn, kunnen ze dan hun goddelijke eeuwige verantwoordelijkheden vervullen en beloven dat ze als toegewijde discipelen zullen leven. Ik ben dankbaar dat een van de voornaamste doeleinden van de Heer met het organiseren van de ZTV was dat vrouwen elkaar zouden helpen om zich voor te bereiden op de grotere zegeningen van het priesterschap die verkregen worden door de verordeningen en verbonden van de tempel. Ik hoop dat mijn kleindochters zullen beseffen welke grote invloed en mogelijkheden de wereldwijde zusterschap van de ZTV in zich draagt. De kerk heeft zich sinds 1842 vanuit Nauvoo verspreid en de ZTV is nu in meer dan 175 landen vertegenwoordigd met meer dan 80 talen. Er worden iedere week nieuwe wijken en gemeenten gevormd en zo gaan nieuwe ZTV-groepen deel uitmaken van ons steeds groeiende zusterschap over de continenten verspreid. Toen de ZTV nog relatief klein was en voornamelijk in Utah functioneerde, konden de leidsters zich in hun organisatie en discipelschap vooral richten op lokale, sociale programma's en onderlinge hulpverlening. Ze vestigden familiebedrijfjes en voerden projecten uit om ziekenhuizen te bouwen en graan op te slaan. Die eerste bezigheden van de ZTV vormden patronen van discipelschap die nu wereldwijd worden toegepast. Naarmate de kerk groeide, kan de ZTV nu, met aanpassing aan een steeds veranderende wereld, in elke wijk en gemeente, in elke ring en district, aan haar doeleinden voldoen. ZTV-zusters over de hele wereld hebben iedere dag te maken met het complete scala van problemen en belevenissen die bij dit sterfelijk leven horen. Vrouwen en hun gezinnen worden geconfronteerd met onvervulde verwachtingen, mentale, lichamelijke en geestelijke ziektes, ongelukken en de dood. Sommige zusters lijden onder eenzaamheid en teleurstelling omdat ze geen eigen gezin hebben. En anderen lijden onder de gevolgen van slechte keuzes door hun gezinsleden. Sommigen hebben een oorlog of honger of een ramp meegemaakt en anderen leren hoe zwaar verslaving, werkeloosheid of een tekort aan onderwijs en training wegen. Al die problemen kunnen de kracht van het geloof ondermijnen en de kracht van het individu of het gezin uitputten. Een van de doeleinden van de Heer met het organiseren van de zusters in een discipelschap was het verschaffen van verlichting van alles dat de vreugde en de vooruitgang van de vrouw in de weg staat. In iedere wijk en gemeente is er een ZTV met zusters die samen met de priesterschapsleiders naar openbaring en raad streven en die ontvangen om elkaar te versterken en oplossingen te vinden die van pas komen in hun gezin en gemeenschap. Ik hoop dat mijn kleindochters zullen begrijpen dat hun discipelschap door de ZTV uitgebreid wordt en dat ze samen met anderen betrokken kunnen raken in het indrukwekkende werk dat de Heiland deed. Het werk waar de zusters in de kerk in deze tijd toe geroepen zijn, is nooit bescheiden of onbelangrijk voor de Heer geweest. Door hun getrouwheid kunnen ze zijn goedkeuring voelen en gezegend worden met het gezelschap van zijn geest. Ik hoop dat mijn kleindochters ook zullen weten dat de zusters in de ZTV een plek van bescherming kunnen geven. In tijden die steeds moeilijker worden, kunnen de getrouwe zusters van de ZTV zich verenigen om de gezinnen tegen de provocerende invloed van de tegenschermer te beschermen. Door de ZTV worden ze onderricht en gesterkt en kan de invloed van rechtschapen vrouwen veel meer kinderen van onze vader tot zegen zijn. Ik hoop dat mijn kleindochters zullen beseffen dat huisbezoek een uiting van hun discipelschap is en een bijzondere manier om hun verbonden te eren. Dat element van discipelschap kan veel gelijkenis hebben met de bediening van de Heiland. In de begintijd van de ZTV kreeg een bezoekcomité van elke wijk de opdracht om behoeften te inventariseren en giften in te zamelen voor hen die in nood waren. Door de jaren heen hebben de ZTV-zusters en de ZTV-leidsters stap voor stap geleerd en hun vermogen om over anderen te waken verbeterd. Er waren perioden waarin de zusters zich meer richtten op het afleggen van bezoeken, lesgeven en bekendmakingen doen als ze bij de zusters langs gingen. Dat heeft de zusters patronen van waakzaamheid bijgebracht. Net zoals er in de tijd van Mozes lange waslijsten met regels waren, zo hebben de ZTV-zusters zichzelf soms ook veel geschreven en ongeschreven regels opgelegd in hun verlangen om te begrijpen hoe ze elkaar konden steunen. Nu er tegenwoordig zoveel hulp en redding voor de zusters en hun gezinnen nodig is, vindt onze Hemelse Vader het beter dat we een hoger pad bewandelen en ons discipelschap tonen door oprecht voor zijn kinderen te zorgen. Met dit belangrijke doel voor ogen wordt de leidsters gevraagd om te rapporteren over het geestelijk en stoffelijk welzijn van zusters en hun gezinnen en over verleende diensten. En huisbezoeksters hebben de taak om iedere zuster oprecht te leren kennen en lief te hebben, haar in haar geloof te sterken en haar hulp te bieden. Als toegewijde discipelen van de Heiland groeien wij in ons vermogen om te doen wat Hij zou doen als Hij hier was. We weten dat het Hem gaat om onze zorg. En daarom concentreren we ons op zorg voor onze zusters in plaats van het afwerken van lijsten. Ware bediening wordt meer gemeten aan de hand van de diepgang van onze naastenliefde dan aan de hand van de volmaaktheid van onze statistieken. We weten dat we succes hebben in onze bediening als huisbezoeksters wanneer onze zusters kunnen zeggen: mijn huisbezoekster helpt me geestelijk groeien. En ik weet dat mijn huisbezoekster echt om mij en mijn gezin geeft. En als ik problemen heb, weet ik dat mijn huisbezoekster actie onderneemt zonder dat ik het hoef te vragen. Leidsters die het belang inzien van het dienen van anderen zullen samen overleggen en openbaring trachten te ontvangen om te weten hoe zij de huisbezoeksters kunnen opbouwen en hoe zij een geïnspireerde bediening het beste kunnen organiseren en uitvoeren. Daarnaast is huisbezoek een verlengstuk van de opdracht aan de bisschop om voor de kudde van de Heer te zorgen. De bisschop en de ZFV-presidenten hebben de hulp nodig van geïnspireerde huisbezoeksters om hen bij te staan in het vervullen van hun verantwoordelijkheid. Door de bediening van huisbezoeksters kan de ZFV-presidenten op de hoogte zijn van het welzijn van iedere zuster in de wijk en daar verslag van doen als ze de bisschop spreekt. President Thomas S. Monson heeft ons geleerd dat we, wanneer we met geloof zonder twijfel trachten de ons toegewezen plichten te doen, en als we bij het uitvoeren van onze taken om inspiratie van de Almachtige vragen, we wonderen teweeg kunnen brengen. Ik hoop dat mijn kleindochters deel zullen hebben aan wonderen als ze van het huisbezoek mede een patroon van discipelschap maken dat de Heer zal herkennen als Hij terugkeert. Deze leringen en andere essentiële ideeën over de ZFV kunnen mijn kleindochters nu bestuderen in Dochters in mijn Koninkrijk, de geschiedenis en het werk van de ZFV. Het boek bevat een verslag van het erfgoed van de ZFV en de vrouwen van deze kerk. Het zal een wereldwijde zusterschap verenigen en op één lijn brengen met de doeleinden van de ZFV en met de patronen en voorrechten van discipelen. Het is een getuige van de essentiële rol van de vrouw in het plan van geluk van onze Vader en het voorziet in een onwrikbare norm voor wat we geloven, wat we doen en waar we voorop zullen komen. Het eerste presidium moedigt ons aan om dit boek te bestuderen en ons door de tijdloze waarheden en inspirerende voorbeelden erin te laten beïnvloeden. Wetende dat de ZFV op goddelijke wijze tot stand was gekomen, zei president Joseph F. Smith tegen de ZFV-zusters: de taak is aan u om de wereld te leiden en in het bijzonder de vrouwen in de wereld. U bent het hoofd, zei hij, niet de staart. Nu de tijd van de wederkomst van de Heer erbij komt, hoop ik dat mijn kleindochters sterke, getrouwe vrouwen zullen worden die de beginselen en patronen van de ZFV in hun leven zullen toepassen. Als de ZFV voor hen een leefwijze wordt, zullen ze eensgezind met anderen dienen om haar goddelijke doeleinden te vervullen. Ik heb een getuigenis van de ware herstelde kerk van Jezus Christus. En ik ben dankbaar voor het patroon van discipelschap dat is hersteld toen de Heer de profeet Joseph Smith inspireerde om de ZFV te organiseren. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Mijn man en ik hebben onlangs de stad Nauvoo in Illinois bezocht. We hebben daar in de bovenkamer van de roodstenen winkel gezeten, waar de profeet Joseph Smith een kantoor en een zaak had. We luisterden aandachtig naar de gids, die vertelde over de historische gebeurtenissen en van de herstelling die daar had plaatsgevonden. Ik moest denken aan de oprichting van de zusterhulpvereniging en aan enkele van de leerlingen die de ZTV-zusters in die kamer van de profeet Joseph Smith hadden gekregen. Die leerlingen werden de grondbeginselen waarop de zusterhulpvereniging is gevestigd. Doelen als toenemen in geloof, de gezinnen in Sion versterken en de behoeftigen opzoeken en helpen waren al vanaf het begin van kracht. En ze zijn altijd in overeenstemming geweest met de profetische prioriteiten. Gedurende een van die bijeenkomsten citeerde de profeet Joseph Smith uit een brief van Paulus aan de Korintiërs. In zijn krachtige verhandelingen over liefde spreekt Paulus over geloof, hoop en liefde. En hij zegt tot slot, maar de meeste van deze is de liefde. Hij beschrijft de eigenschappen die uit liefde voorkomt. Hij zegt, de liefde is langmoedig, de liefde is goedertieren. Zij is niet afgunstig en praalt niet. Zij is niet opgeblazen. Zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd. Zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde met ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmer meer. Tegen de zusters heeft de profeet Joseph Smith gezegd, schat de deugden van uw medemens niet te laag in. U moet uw ziel voor anderen openstellen, net als Jezus. Als u in onschuld, deugdzaamheid en goedheid toeneemt, laat dan uw hart opzwellen. Laat het ten opzichte van anderen groter worden. Wees langmoedig en verdraag de fouten en dwalingen van de mens. Wat is de ziel van de mens toch waardevol? De schriftuurlijke verklaring, de liefde vergaat nimmer meer, werd het motto van de zusterhulpvereniging, omdat het deze lering omvat en de opdracht die de profeet Joseph Smith de ZTV-zusters had gegeven om de armen te helpen en zielen te redden. Deze grondbeginselen zijn door de ZTV-zusters over de hele wereld aanvaard, want ze stemmen overeen met de aard van het werk van de zusterhulpvereniging. Wat is naastliefde? Hoe krijgen we naastliefde? De profeet Mormon beschrijft naastliefde als de reine liefde van Christus. Paulus beschrijft de liefde als de band der volmaaktheid. En Nefi herinnert ons eraan, de Heere God heeft een gebod gegeven aan alle mensen, dat alle mensen liefde behoren te hebben en wel naastliefde. Als we deze beschrijving van Paulus over de liefde bestuderen, komen we erachter dat naastliefde geen enkele handeling is en niet iets dat we weggeven, maar een levenswijze, een gemoedstoestand en edele gevoelens die uit liefdevolle daden voortbrengen. Mormon leert ons ook dat naastliefde een eigenschap van de ware discipelen van de Heer is en dat de bezitters ervan wordt gezuiverd. Daarnaast leren we dat de naastliefde een goddelijke gave is waar we naar moeten streven en om moeten bidden. We moeten naastliefde in ons hart hebben als we het celestiale koninkrijk willen beërven. Omdat we weten dat de Heer ons gevraagd heeft ons met de band der naastliefde te bekleden, moeten we ons afvragen met welke eigenschappen we naastliefde kunnen ontwikkelen. Eerst moeten we het verlangen hebben om in naastliefde toe te nemen en meer op Christus te lijken. De volgende stap is het gebed. Mormon spoort ons aan, bid tot de Vader met alle kracht van uw hart, dat gij met die liefde vervuld zult zijn. Die goddelijke liefde is naastliefde, en als wij met die liefde vervuld zijn, zullen wij hem gelijk zijn. Als we dagelijks de schriften bestuderen, kunnen we de heiland beter leren kennen en krijgen we het verlangen om meer op hem te gaan lijken. In mijn kantoor heb ik een schilderij van Minerva Tijgert hangen. Het verloren schaap, getiteld. Je ziet de heiland tussen zijn schapen staan en liefdevol een lam in zijn handen houden. Dat doet mij denken aan zijn smeekbeden. Hoed mijn schapen. Wat volgens mij betekent dat we iedereen om ons heen
dienen en vooral aandacht aan de behoeftigen moeten besteden. De heiland is een volmaakt voorbeeld van naastliefde. Tijdens zijn aardse bediening heeft hij medeleven betoond met de hongerigen, de zondaars, de bezochten en de zieken. Hij heeft armen en rijken gediend. Vrouwen, kinderen en mannen, gezinnen, vrienden en vreemdelingen. Hij heeft zijn aanklagers vergeven en hij is voor de gehele mensheid de marteldood gestorven. Ook de profeet Joseph Smith heeft gedurende zijn leven naastenliefde, broederliefde en respect voor anderen betoond. Hij stond bekend om zijn vriendelijke aard, genegenheid, mededogen en zorg voor de mensen om hem heen. Ook nu zijn we gezegend met een profeet die een groot voorbeeld van naastliefde is. President Thomas S. Monson is een voorbeeld voor ons en voor de wereld. Hij draagt een mantel van naastliefde. Hij is vriendelijk, begaan met anderen en grootmoedig. Een ware dienstknecht van de Heer Jezus Christus. President Monson leert ons, naastliefde betekent geduld hebben met iemand die ons heeft teleurgesteld. Of de neiging weerstaan om snel beledigd te raken. Het betekent zwakheden en tekortkomingen aanvaarden. Het betekent mensen aanvaarden zoals ze werkelijk zijn. Het betekent het fysieke uiterlijk over het hoofd zien en zich richten op eigenschappen die doorheen de tijd niet verbleken. Het betekent de neiging weerstaan om andere mensen in vakjes te stoppen. Als we naastenliefde hebben, zijn we bereid om anderen te dienen en te helpen, ook als het niet goed uitkomt en zonder verwachting van erkenning of beloning. We wachten niet tot we een opdracht krijgen om te helpen, omdat het in onze aard ligt om te helpen. Als we ervoor kiezen om vriendelijk, zorgzaam, grootmoedig, geduldig, accepterend, vergevingsgezind, betrokken en onzelfzuchtig te zijn, zullen we merken dat we steeds meer naastenliefde hebben. De Zusterhulpvereniging biedt ontelbare mogelijkheden om anderen te dienen. Een van de belangrijkste manieren om naastenliefde te betonen is door het huisbezoek. Door doeltreffend huisbezoek krijgen we veel mogelijkheden om anderen lief te hebben en van dienst te zijn. Als wij naastenliefde betonen, wordt onze ziel gezuiverd en geheiligd en gaan we steeds meer op de heiland lijken. Ik verbaas me over de talrijke liefdediensten die dagelijks door huisbezoeksters over de hele wereld wordt verricht. Die onzelfzuchtig in behoeften voorzien van zusters en hun gezin. Tegen deze getrouwe zusters zeg ik, door die kleine liefdediensten volgt u de heiland en bent u een werktuig in zijn handen. U helpt, zorgt, bouwt op, troost, luistert, moedigt aan, verzorgt, onderwijst en versterkt de zusters voor wie u verantwoordelijk bent. Ik wil u graag enkele voorbeelden van dergelijk dienstbetoon geven. Rosa heeft een suikerziekte en enkele andere kwalen. Ze is enkele jaren geleden lid van de kerk geworden. Ze is een alleenstaande moeder met een zoon in de tienerleeftijd. Ze moet geregeld enkele dagen in het ziekenhuis doorbrengen. Haar lieve huisbezoeksters brengen haar dan niet alleen naar het ziekenhuis. Ze bezoeken en troosten haar ook in het ziekenhuis en houden een oogje op haar zoon thuis en op school. Haar huisbezoeksters zijn haar vriendinnen en haar familie. Na enkele bezoeken aan een bepaalde zuster merkte Kathy dat deze zuster niet kon lezen, maar dat ze dat wel wilde leren. Kathy bood haar hulp aan, hoewel ze wist dat het tijd, geduld en doorzettingsvermogen zou vergen. Emily is een jonge vrouw die op zoek was naar de waarheid. Haar man, Michael, had minder interesse in godsdienst. Toen Emily ziek werd en enige tijd in het ziekenhuis moest doorbrengen, bracht Kelly, een zuster van de ZTV, een buurvrouw, maaltijden naar het gezin. Ze paste op de baby, maakte het huis schoon en zorgde ervoor dat Emily een salving kreeg. Door die liefdediensten werd het hart van Michael verzacht. Hij besloot naar de kerk te gaan en de lessen van de zendelingen te volgen. Emily en Michael zijn onlangs gedoopt. De liefde vergaat nimmer meer. Naastenliefde is vriendelijk, zoekt zichzelf niet, verdraagt alle dingen en duldt alle dingen. President Henry B. Eyring heeft gezegd, de geschiedenis van de ZTV is een aaneenschakeling van verhalen over dergelijke opzienbarende daden van onzelfzuchtige liefdediensten. Deze vereniging bestaat uit vrouwen wier gevoelens van naastenliefde ontspringt aan een hart dat veranderd is door verbonden aan te gaan en na te komen. Die alleen de ware kerk van de Heer biedt. Hun gevoelens van naastenliefde komen van hem in en door zijn verzoening. In hun daden van naastenliefde laat hij zich leiden door zijn voorbeeld. Die daden worden gemotiveerd door dankbaarheid voor zijn oneindige barmhartigheid en door de Heilige Geest die hij stuurt om zijn dienstmaagden op hun barmhartige missie te vergezellen. Daardoor kunnen zij buitengewone hulp aan anderen bieden en daar vreugde in vinden, zelfs als hun eigen bevredigende behoeften groot zijn. Als we dienstbetoon en naastenliefde betonen, kunnen we onze eigen problemen overwinnen en gaan die minder moeilijk lijken. Ik wil nu even terugkomen op de leringen van de profeet Joseph Smith aan de zusters in de tijd van de herstelling. Toen hij aandrong op naastenliefde en liefdadigheid, zei hij: hoe groot en heerlijk zal uw beloning in het celestiale koninkrijk zijn, indien u volgens deze beginselen leeft. Indien u van de u vergunde voorrechten gebruik maakt, kunnen de engelen niet anders dan uw metgezel zijn. Net als in de eerste dagen in Nauvoo de zusters mensen in nood opzochten en hielpen, doen ze dat tegenwoordig ook. Zusters in het koninkrijk zijn steunpilaren van geestelijke kracht, liefde, diensten en toewijding. Toegewijde huisbezoeksters bezoeken elkaar en zorgen voor elkaar. Ze volgen het voorbeeld van de heiland en doen wat hij deed. Alle vrouwen in de zusterhulpvereniging kunnen met liefde vervuld worden, omdat ze weten dat hun kleine liefdediensten een genezende kracht voor anderen en zichzelf zijn. Ze gaan begrijpen dat naastenliefde inderdaad de reine liefde van Christus is en nimmer vergaat. Als u de geschiedenis van de zusterhulpvereniging bestudeert, zult u door inspiratie ontdekken dat dit belangrijke evangeliebeginsel de rode draad in het hele boek is. Tot slot wil ik alle vrouwen in de kerk uitnodigen om God te smeken, om het verlangen om vervuld te zijn met de geest van naastenliefde, de reine liefde van Christus. Gebruik al uw hulpbronnen om het goede te doen, om hulp en heil te bieden aan de mensen om u heen, waaronder uw familieleden. De Heer zal uw inspanningen met succes bekronen. Ik hoop dat wij door onze kennis van de grote liefde van de Vader en de Zoon voor ons en door ons geloof in en onze dankbaarheid voor de verzoening naast liefde zullen ontwikkelen en betonen aan alle mensen om ons heen. Dat is mijn gebed. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Lift up thy heart and rejoice.
Hef uw hart op en verblijd u en kleef de verbonden aan die gij hebt gesloten. Ik kan deze tekst niet lezen zonder me te verheugen. Mijn hart verheugt zich als ik denk aan de beloften en vele zegeningen die mij ten deel zijn gevallen door het aankleven van de verbonden die ik met mijn hemelse Vader heb gemaakt. Doordat mijn beide ouders zijn overleden, was het dit jaar nodig om hun huis uit te ruimen en voor te bereiden voor de verkoop. Ik ben de afgelopen maanden tijdens het opruimen en uitzoeken van mijn ouders huis met mijn broers en zussen veel familiegeschiedenis en belangrijke papieren en documenten tegengekomen. Het was fascinerend om de persoonlijke geschiedenis en patriarchale zegens van mijn ouders en grootouders door te lezen. Ik werd herinnerd aan de verbonden die ze hebben gesloten en nageleefd. Mijn grootmoeder, Ellen Hanks Reimer, was een jonge moeder toen ze in 1912 haar patriarchale zegen ontving. Toen ik haar zegen las, sprongen deze zinnen eruit en hielden mij bezig. U werd gekozen voor de grondlegging der wereld, een gekozen geest om in deze tijd te verschijnen. Uw getuigenis zal vergroot worden en u zult in staat zijn te getuigen. De verwoester heeft geprobeerd u te vernietigen, maar als u uw God aankleeft, zal hij, de verwoester, geen macht hebben om u te krenken. Gij zult door uw getrouwheid veel macht hebben en de verwoester zal van u vlieden vanwege uw rechtschapenheid. Indien u zich, wanneer het uur van vrees en beproevingen komt, gebedsvol terugtrekt naar uw stille plek, zal uw hart getroost en de obstakels uit de weg geruimd worden. Mijn grootmoeder werd beloofd dat Satan geen macht over haar kon hebben als ze zich aan haar verbonden zou houden en dicht bij God zou blijven. Ze zou dan troost en hulp vinden in haar beproevingen. Deze beloften zijn tijdens haar leven in vervulling gegaan. Vandaag wil ik het graag hebben over het belang van verbonden aankleven en over de vreugde en bescherming die we ontvangen door ons aan onze verbonden te houden. Sommige voorbeelden komen uit Dochters in mijn Koninkrijk, de geschiedenis en het werk van de Zustershulpvereniging. Dit boek staat vol met voorbeelden van vrouwen die enorme vreugde vonden door zich aan hun verbonden te houden. In de gids bij de schriften staat dat een verbond een overeenkomst is tussen God en de mens. God stelt de voorwaarden van het verbond en de mens stemt erin toe zich daaraan te houden. Beginselen en verordeningen worden door middel van een verbond ontvangen. De leden van de kerk die een verbond sluiten, beloven zich eraan te houden. In de zin kleeft er verbonden aan, betekent het woord aankleven ergens sterk en dicht aan vasthouden. In de schriften lezen we over mannen en vrouwen die verbonden met God hebben gesloten. God heeft aanwijzingen gegeven wat we moeten doen om die verbonden in ere te houden. En als die verbonden dan nageleefd worden, volgen de beloofde zegeningen. We sluiten bijvoorbeeld door de doopverordening een verbond met onze hemelse Vader. We bereiden ons op de doop voor door geloof in de Heer Jezus Christus, bekering van onze zonden en de gewilligheid om de naam van Christus op ons te nemen. We beloven de geboden van God te onderhouden en de Heiland altijd indachtig te zijn. We beloven elkaars lasten te dragen, opdat zij licht zullen zijn. We geven aan dat we gewillig zijn te treuren met hen die treuren en hen te vertroosten die vertroosting nodig hebben. In de tempel worden andere heilige verordeningen ontvangen en nog meer verbonden gesloten. In het begin van de herstelling verlangde de profeet Joseph Smith ernaar dat de leden de beloofde zegeningen in de tempel zouden krijgen. De Heer zei, laat dit huis worden gebouwd voor mijn naam, opdat ik mijn verordeningen daarin zal kunnen openbaren aan mijn volk. Een van de redenen waarom de Heer de Zustershulpvereniging in het leven riep, was om zijn dochters voor te bereiden op de grotere zegeningen van het priesterschap, die deel uitmaken van de verordeningen en verbonden in de tempel. De zusters keken in die begindagen in Nauvoo vol verwachting uit naar de voltooiing van de tempel. Zij wisten dat de begiftiging hen, zoals de profeet Joseph Smith aan Mercy Fielding Thompson had beloofd, uit de duisternis in een fantastisch licht zou brengen. Meer dan 5000 leden verdrongen zich bij de Nauvoo-tempel toen deze was ingewijd, zodat ze de begiftiging en verzegeling konden ontvangen voordat ze verder gingen op hun reis naar de Salt Lake Valley. President Brigham Young en veel andere kerkleiders en tempelwerkers besteden hun dagen en nachten aan dienen in de tempel, zodat dat belangrijke werk voor de leden kon worden gedaan. Onze verbonden ondersteunen ons zowel in goede als in slechte tijden. President Boyd K. Packer herinnert ons eraan dat we een verbondsvolk zijn. Wij verbinden ons om onze tijd, geld en talenten in te zetten. Alles wat wij zijn en bezitten voor het belang van Gods Koninkrijk op aarde. Simpel gezegd, sluiten we een verbond om goed te doen. We zijn een verbondsvolk en de tempel is het middelpunt van onze verbonden. Hij is de bron van het verbond. In de schriften lezen we, en dit zal ons verbond zijn, dat wij alle verordeningen des Heren zullen gehoorzamen. De zegeningen die we ontvangen als we onze verbonden aankleven zijn groot. Vreugde en bescherming volgen als we ons aan onze verbonden houden. In het Boek van Mormon staat de toespraak van koning Benjamin. Hij leerde het volk over Jezus Christus en dat hij naar de aarde zou komen en allerlei verzoekingen ondergaan. Hij leerde het volk dat Christus voor de zonde van de hele mensheid zou verzoenen en dat zijn naam de enige naam was waardoor de mens verlossing kon ontvangen. Toen het volk naar deze mooie leringen had geluisterd, was het nederig en verlangde het met hun hele hart om gereinigd en vrij van zonde te zijn. Ze bekeerden zich en beleden hun geloof in Christus. Ze sloten verbonden met God dat ze zijn geboden zouden onderhouden. De geest des Heren kwam op hen en ze waren met vreugde vervuld, omdat zij vergeving van hun zonden hadden ontvangen en gemoedsrust hadden
dankzij het grote geloof dat zij hadden in Jezus Christus die komen zou. Amman is ook een voorbeeld van de vreugde die volgt als we Gods geboden getrouw naleven en zijn evangelie met anderen delen. Amon en zijn broers waren het werktuig om duizenden mensen tot Christus te brengen. Toen Amon beschreef hoe hij zich voelde toen zoveel zich lieten dopen en verbonden met God sloten, zei hij onder andere: hoeveel reden hebben wij wel niet om ons te verheugen? Mijn vreugde is overvloedig. Ja, mijn hart is boordevol vreugde en ik wil mij in mijn God verheugen. Ik kan nog niet het kleinste deel van wat ik voel verwoorden. Er zijn nog nooit mannen geweest met zoveel reden om zich te verheugen. Heilige verbonden sluiten en ons eraan houden stelt ons in staat om de Heilige Geest bij ons te hebben. Dit is de geest die uw ziel met vreugde zal vervullen. Door de Tweede Wereldoorlog hebben veel mensen in de wereld geleden. De leden in Duitsland maakten veel moeilijkheden mee. Een getrouwe ZFV-president in Stuttgart, Duitsland, was zuster Maria Speidel. Ze zei over haar moeilijkheden: ons vertrouwen in de Heer en ons getuigenis van zijn kerk zijn een grote bron van kracht voor ons geweest. Blij zingen we de liederen van Zion, want we vertrouwen op de Heer. Hij maakt alles goed. Ook zij voelden vreugde door het naleven van hun verbonden, zelfs met de enorme problemen op hun pad. Sarah Rich was een rechtschapen vrouw die in Nauvoo woonde. Ze was geroepen om in de tempel te dienen voordat de leden uit de stad werden verdreven. Ze zei het volgende over de zegeningen door tempelverbonden: we ontvingen vele zegeningen in het huis des Heren, die ons vreugde en troost boden te midden van al onze smarten en die ons in staat stelden om geloof in God te hebben, omdat we er zeker van waren dat Hij ons zou leiden en zou helpen op de ongewisse tocht die voor ons lag. Niet lang daarvoor hadden de heiligen de bouw van de Kirtland-tempel afgerond en velen hadden deelgenomen aan de inwijding. Na de inwijding was de tempel door de Heer aangenomen. De Heer zei dat ze zich moesten verheugen ten gevolge van de zegeningen die zullen worden uitgestort op het hoofd van zijn volk. Nu er steeds meer heilige tempels op aarde worden gebouwd, zie ik de zegeningen die de leden ontvangen. In 2008 was ik getuige van de vreugde op het gezicht van een echtpaar uit Oekraïne dat me vertelde dat ze naar de Freiberg-tempel in Duitsland gingen om hun tempelverordeningen te ontvangen. De busreis van deze toegewijde leden naar de tempel duurde zowel heen als terug 27 uur, waardoor ze niet de mogelijkheid hadden om vaak te gaan. Ze verheugden zich over het feit dat de bouw van de Kiev-tempel in de Oekraïne bijna voltooid was, zodat ze veel vaker zouden kunnen gaan. Nu is die tempel geopend en genieten duizenden de zegeningen ervan. Door het lezen van mijn grootmoeders persoonlijke geschiedenis ontdekte ik welke vreugde zij beleefde aan haar verbonden. Ze hield ervan om naar de tempel te gaan en daar de verordeningen te verrichten voor duizenden overledenen. Het was haar levensdoel. Ze diende langer dan 20 jaar in de Mentai Tempel in Utah. Ze schreef dat ze veel wonderbaarlijke genezingen had meegemaakt, zodat ze haar kinderen kon opvoeden en anderen dienen door hun tempelwerk te verrichten. Als haar kleinkinderen, als er maar ook maar iets was wat wij wisten over oma Reimer, was dat zij een rechtvaardige vrouw was die haar verbonden naleefde en wilde dat wij dat ook zouden doen. Zal men, wanneer men door onze spullen heen gaat na ons overlijden, bewijs vinden dat we onze verbonden hebben nageleefd? Onze geliefde profeet, president Thomas S. Manson, zei tijdens de vorige algemene conferentie: als u en ik naar de heilige huizen van God gaan, als we de verbonden gedenken die we daar sluiten, zijn we beter in staat om elke beproeving te verdragen en elke verleiding te overwinnen. In dit gewijde heiligdom vinden wij gemoedsrust. Wij worden er hernieuwd en versterkt. Ik zeg het nog een keer: hef uw hart op en verblijd u en kleef de verbonden aan die gij hebt gesloten. Verbonden naleven betekent ware vreugde en geluk. Het betekent troost en vrede. Het betekent bescherming tegen het kwade in de wereld. Onze verbonden naleven zal ons in tijden van beproeving tot hulp zijn. Ik getuig dat we als we in Christus geloven en onze verbonden aankleven, de vreugde zullen ontvangen waarin de schriften over gesproken wordt en die de profeten in deze laatste dagen beloofd hebben. Geliefde zusters, ik houd van u en hoop dat u deze geweldige vreugde in uw eigen leven zult ervaren. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Wij
danken het koor en allen die hebben bijgedragen aan deze vergadering. Wij vinden het fijn om nu te kunnen luisteren naar president Dieter F. Oegdorf, tweede raadgever in het eerste presidium. Na zijn toespraak zingt het koor Now Let Us Rejoice. Zuster Sandra Rogers, lid van het Algemeen ZTV-bestuur, zal daarna het slotgebed uitspreken. President Oegdorf.
My dear sisters, what a joy.
Geliefde zusters, ik ben blij om vandaag bij u te zijn. Ik kijk altijd uit naar deze jaarlijkse Algemene ZTV-bijeenkomst en de geweldige boodschappen die hier weer klinken. Dank u, zusters. Het is voor mij een hele eer om van president Monson de opdracht te krijgen om enkele gedachten vandaag aan de zusters van de kerk mee te geven. Een tijd geleden wandelde ik met mijn vrouw en dochter door een prachtige tuin. Ik was onder de indruk van de pracht en de schoonheid van Gods schepping. En toen merkte ik tussen al die schitterende bloemen een piepklein bloempje op. Ik kende de naam van die bloem, omdat ik er al sinds mijn jeugd een tedere verbondenheid mee voelde. Het was een vergeet-me-nietje. Ik weet niet precies waarom dat nietige bloempje door de jaren heen zoveel voor me heeft betekend. Het valt niet meteen op en wordt snel over het hoofd gezien tussen die grote en kleurrijke bloemen eromheen. En toch is het net zo mooi met de rijke kleur als de blauwste lucht. Misschien heb ik er daarom wel een zwak voor. En de naam ervan is een indringende smeekbede. Er is een Duitse legende dat God alle planten een naam had gegeven, maar er eentje had overgeslagen. Een stemmetje riep uit: vergeet mij niet, o Heer. En God antwoordde dat ze die naam zou dragen. Vandaag wil ik dit kleine bloempje als een metafoor gebruiken. De 5 bloemblaadjes van het vergeet mij nietje doen me denken aan 5 dingen die we beter nooit kunnen vergeten. Ten eerste, vergeet niet om geduld met uzelf te hebben. Ik wil u iets vertellen dat u hopelijk niet verkeerd opvat. God beseft heel goed dat u en ik niet volmaakt zijn. En ik voeg daaraan toe, God beseft ook heel goed dat de mensen die u volmaakt acht, dat ook niet zijn. En toch verspillen we zoveel tijd en energie door onszelf met anderen te vergelijken, vaak onze zwakheden met hun sterke kanten. Daarbij erscheppen we verwachtingen voor onszelf die we onmogelijk kunnen waarmaken. We staan dan nooit stil bij het goede dat we doen, omdat het minder lijkt dan wat een ander doet. Iedereen heeft sterke en zwakke kanten. Het is prachtig dat u sterke eigenschappen hebt. En het hoort bij dit sterfelijk leven dat u ook zwakheden hebt. God wil ons helpen om al onze zwakheden uiteindelijk in sterke punten te veranderen. Maar hij weet dat dat tijd kost. Hij wil dat wij volmaakt worden. En als wij op het pad van het discipelschap blijven, zijn we dat op een dag ook. Het is niet erg dat u nog niet zo ver bent. Blijf eraan werken. Maar straf uzelf niet langer. Geliefde zusters, velen van u hebben oneindig veel liefde en geduld wat de zwakheden van anderen betreft. Denk eraan om ook liefde voor en geduld met uzelf te hebben. Wees onderwijl dankbaar voor alle kleine successen bij u thuis, in uw familierelaties, uw opleiding en bestaansmogelijkheden, uw deelname in de kerk en uw persoonlijke vooruitgang. Net als bij de vergeet-mij-nietjes lijken die successen in uw ogen misschien erg klein en gaan anderen eraan voorbij, maar God merkt ze op. En voor hem zijn ze wel van tel. Als u succes alleen ziet als de volmaakste roos of een oogststrelende orchidee, gaat u voorbij aan enkele van de mooiste ervaringen die het leven biedt. Als u bijvoorbeeld eist dat de gezinsavond iedere week volgens het boekje verloopt, ook al worden u en ik en u en iedereen om u heen er ellendig van, dan is dat niet altijd de beste keuze. Vraag uzelf af, wat kunnen wij als gezin voor leuks en geestelijks doen dat onze onderlinge band versterkt? Een dergelijke gezinsavond, ook al is die nog zo eenvoudig, kan op de lange duur een veel positievere uitwerking hebben. Onze weg naar volmaking is lang. Maar we mogen ons verwonderen en verheugen in de kleinste stapjes die we onderweg maken. Ten tweede, vergeet niet het onderscheid te maken tussen een gepast offer en een dwaas offer. Bij een aannemelijk offer geven we iets op voor iets dat veel meerwaarde heeft. Iets van uw slaap opofferen om een kind met een nare droom te helpen is een goed offer. De hele nacht opblijven en uw gezondheid op het spel zetten om de perfecte accessoire voor de zondagse kleding van een dochter te maken, is misschien minder gepast als offer. Een deel van onze tijd besteden aan de schriften of voorbereiding van een les is een goed offer. Urenlang de titel van de les in zelfgemaakte onderzetters borduren voor alle leerlingen in uw klas is dat wellicht niet. Ieder persoon en situatie is anders. En een goed offer in het ene geval kan in een ander geval dwaas zijn. Hoe maken we uit wat in onze situatie wel en niet gepast is? We kunnen ons afvragen aan de dingen die er het meeste toe doen. Er zijn zoveel goede dingen om te doen, maar we kunnen ze niet allemaal doen. Onze Hemelse Vader is zo blij wanneer we iets goeds opofferen voor iets dat in een eeuwig perspectief veel beter is. Soms betekent dat misschien wel dat u een kleine, maar prachtige vergeet-me-nietje kweekt in plaats van een grote tuin vol exotische bloemen. Ten derde, vergeet niet om nu gelukkig te zijn. In het populaire kinderverhaal Shaki en de chocoladefabriek verstopt de geheimzinnige snoepfabrikant Willy Wonka een gouden toegangskaart in 5 van zijn chocoladerepen. Hij kondigt aan dat wie een van de wikkels met die kaart vindt, een rondleiding door zijn fabriek en een voorraad chocolade voor het hele leven wint. Op elk gouden toegangskaart staat geschreven: gegroet, gelukkige vinder van deze gouden toegangskaart. Er staan je geweldige dingen te wachten. Je zult veel grote verrassingen beleven. Geheimzinnige en vreemde dingen zullen je boeien, verrukken, verbazen en verstomd doen staan. In dit klassieke kinderverhaal smachten mensen over de hele wereld wanhopig naar een gouden toegangskaart. Sommigen voelen dat hun hele toekomst ervan afhangt of ze al dan niet een gouden toegangskaart in handen krijgen. In alle spanning vergeten mensen nog gewoon te genieten van een reep chocola. De reep zelf draait uit op een hevige teleurstelling als er geen gouden toegangskaart in zit. Ook tegenwoordig wachten veel mensen op hun gouden toegangskaart. Het kaartje dat in hun ogen toegang biedt tot het geluk waar ze altijd van hebben gedroomd. Voor sommigen is hun gouden toegangskaart een volmaakt huwelijk. Voor anderen is dat het huis van hun dromen. Of wellicht een leven zonder stress of zorgen. Er is niets verkeerds aan rechtschapen verlangens. We hopen op en streven naar dingen die deugdzaam, liefelijk of eerzaam of prijzenswaardig zijn. Het probleem ontstaat wanneer we ons geluk in afwachting van een toekomstige gebeurtenis, onze gouden toegangskaart, opzij zetten. Een vrouw wilde dolgraag met een rechtschapen priesterschapsdrager in de tempel trouwen en moeder en echtgenote worden. Daar had ze haar hele leven van gedroomd en oh, wat zou ze een fantastische moeder en liefdevolle echtgenote zijn. In haar gezin zou sprake zijn van liefde en vriendelijkheid daarom. Er zou geen bitter woord vallen, het eten zou nooit aanbranden en haar kinderen zouden 's avonds en in het weekend niet met hun vrienden rondhangen, maar liever gezellig thuis bij paps en mams blijven. Dat was haar gouden toegangskaart. Ze voelde dat haar hele leven daarvan afhing. Ze smachtte er meer naar dan wat ook in de wereld. Maar het is er nooit van gekomen. En in de loop der jaren is ze steeds meer teruggetrokken, verbitterd en zelfs boos geworden. Ze kon niet begrijpen waarom God haar rechtvaardige verlangen niet inwilligde. Ze werkte als leerkracht op een basisschool en dacht dat er de hele dag tussen al die kinderen des te meer aan dat haar gouden toegangskaart nooit was gekomen. Naarmate jaren verstreken raakte ze steeds meer teleurgesteld en geïsoleerd. Ze stootte mensen af en men liep waar mogelijk met een boog om haar heen. Ze vierde zelfs haar frustratie bot op de kinderen in de klas. Ze verloor vaak haar geduld en werd heen en weer geslingerd tussen haar woedeaanvallen en radeloze eenzaamheid. Het tragische van dit verhaal is dat deze goede, fijne vrouw, door alle teleurstelling over haar gemiste gouden toegangskaart, voorbijging aan de zegeningen die ze wel had. Ze had geen kinderen thuis, maar ze was er door omringd in haar klas. Ze was niet gezegend met een eigen gezin, maar de Heer had haar een kans gegeven die velen niet hebben, om als leerkracht het leven van honderden kinderen en gezinnen ten goede te beïnvloeden. De les die we hieruit leren is dat we niet moeten wachten op fantastische rozen en daardoor de pracht en schoonheid van de kleine vergeetmenietjes overal om ons heen niet opmerken. Dat wil niet zeggen dat we onze hoop of doelen moeten laten varen of afzwakken. Blijf altijd streven naar het beste in u. Blijf altijd hopen op de rechtschapen verlangens van uw hart. Maar sluit uw ogen niet en hart niet voor de simpele en elegante schoonheid van de gewone dagelijkse momenten die deel uitmaken van een goed en zinvol leven. De gelukkigste mensen die ik ken zijn niet de vinders van hun gouden toegangskaart, maar de mensen die bij het streven naar prijzenswaardige doelen de schoonheid en het geluk van de alledaagse momenten ontdekken en koesteren. Zij weven draadje voor draadje dankbaarheid en verwondering door hun dagelijkse leven heen. Zij kennen het ware geluk. Ten vierde, vergeet niet het waarom van het evangelie. Soms zien we in onze dagelijkse beslommeringen onbedoeld voorbij aan een wezenlijk aspect van het evangelie van Jezus Christus. Net zoals we een prachtig, teer, vergeetmijnietje over het hoofd zien. In onze ijver om alle taken en plichten te vervullen die we als lid van de kerk op ons nemen, zien we het evangelie soms als een lange lijst met taken die we aan onze al onmogelijke lange doellijst moeten toevoegen. Een blok tijd dat we ergens in ons drukke schema moeten inpassen. We staren ons blind op wat de Heer van ons vraagt en hoe we dat kunnen doen, maar we vergeten wel eens waarom. Geliefde zusters, het evangelie van Jezus Christus is niet een af te werken verplichting. Het is een weg, uitgezet door onze hemelse Vader, die tot vrede en geluk in dit leven en tot heerlijkheid en onuitsprekelijke vervulling in het komende leven voert. Het evangelie is een lamp die de sterfelijkheid doordringt en de weg voor ons verlicht. Hoewel begrip van het wat en hoe van het evangelie noodzakelijk is, spruiten het eeuwige vuur en de grandeur van het evangelie voort uit het waarom. Wanneer we begrijpen waarom onze hemelse Vader ons dit patroon voor ons leven heeft gegeven, wanneer we bedenken waarom wij ons leven op dat fundament willen bouwen, is het evangelie geen last meer, maar een vreugde en een genoegen. Het wordt dan waardevol en aangenaam. Laten we het pad van het discipelschap niet bewandelen met onze ogen naar de grond gericht, met alleen onze taken en plichten in gedachten. Laten we niet wandelen zonder de schoonheid van de prachtige aardse en geestelijke landschappen om ons heen op te merken. Beste zusters, ga op zoek naar de heerlijkheid, schoonheid en aanstekelijke vreugde van het waarom van het evangelie van Jezus Christus. Het wat en hoe van gehoorzaamheid markeert de weg en het houdt ons op het goede pad. Het waarom van gehoorzaamheid heiligt onze levenswandel en transformeert het alledaagse tot iets verhevens. Het vergroot onze kleine daden van gehoorzaamheid tot heilige daden van toewijding. Ten vijfde, vergeet niet dat de Heer u lief heeft. Als kind keek ik wel eens naar de kleine vergeetmenietjes en voelde me dan net als dat bloempje, klein en onbeduidend. En ik vroeg me af of mijn familie of mijn hemelse vader me zou vergeten. Jaren later kan ik met tederheid en liefde op dat jongetje terugkijken. Ik was niet vergeten, dat weet ik nu. En ik weet nog iets. Als apostel van onze Meester Jezus Christus verklaar ik in alle stelligheid en overtuiging van mijn hart en ziel: u bent ook niet vergeten. U bent niet vergeten, zusters, waar u ook bent, wat uw omstandigheden ook mogen zijn, u bent niet vergeten. Hoe donker uw dagen ook lijken, hoe nietig u zich ook waant, hoe overschaduwd u zich ook voelt, uw hemelse Vader is u niet vergeten. Hij heeft u zelfs oneindig lief. Sta er eens bij stil. Het verhevenste, machtigste en heerlijkste wezen in het heelal kent u en denkt aan u. De koning van de oneindige ruimte en de eeuwigheid heeft u lief. Hij die de sterren heeft gemaakt en kent, kent u bij naam. U bent de dochters van zijn koninkrijk. De psalmist schreef: aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt en hem met heerlijkheid en luister gekroond. God heeft u lief, zusters, omdat u zijn kind bent. Hij heeft u lief, ook al voelt u zich wel eens eenzaam of maakt u fouten. De liefde van God en de kracht van het herstelde evangelie werken bevrijdend. Als u zijn goddelijke liefde maar in uw leven toelaat, kan die elke wonde bedekken, elke zere plek genezen en elke pijn verzachten. Geliefde zusters van de ZAV, u bent dichter bij de hemel dan u denkt. U bent voor meer bestemd dan u kunt dromen. Blijf in geloof en rechtschapenheid toenemen. Aanvaard het herstelde evangelie van Jezus Christus als uw levenswijze. Koester de gave van activiteit in deze geweldige kerk. Koester de gave van dienstbetoon in de gezegende organisatie van de Zusterhulpvereniging. Blijf gezinnen versterken. Blijf anderen opzoeken en helpen die de hulp van u en de Heer nodig hebben. Zusters, er is iets inspirerends en subliems aan het kleine vergeetmenietje. Ik hoop dat het een symbool zal zijn van de kleine dingen die uw leven vreugde en geluk brengen. Vergeet nooit dat u geduld met en liefde voor uzelf moet hebben, dat sommige offers beter zijn dan andere, dat u niet hoeft te wachten op een gouden toegangskaart om gelukkig te zijn. Vergeet nooit dat het waarom van het evangelie van Jezus Christus u zal inspireren en opbeuren. En vergeet nooit dat uw hemelse Vader u kent, lief heeft en koestert. Dank u wel voor wie u bent. Dank u voor de talloze liefdediensten en hulp die u zoveel biedt. Dank u voor alles wat u nog zult doen om de vreugde van het evangelie aan gezinnen, aan de kerk, aan uw gemeenschap en aan de landen van de wereld te brengen. Zusters, wij hebben u lief. Mijn gebed en zegen voor u is dat u nooit zult vergeten dat u werkelijk waardevolle dochters in Gods Koninkrijk bent. In de heilige naam van onze geliefde heiland, Jezus Christus. Amen.
Our beloved Heavenly Father.
Onze geliefde Hemelse Vader. Verzameld op vele plaatsen voor deze bijzondere ZFV-vergadering komen wij als dochters van u. Wij u en danken u voor de herstelling van het evangelie, voor de herstelling van priesterschapssleutels, voor de herstelling van uw organisatie voor uw dochters. We zijn dankbaar voor pionierdochters van u. Die de waarheid hebben gevonden. En die betrokken zijn geweest bij uw werk. en de opbouw van uw koninkrijk. En om het verlossingswerk te doen en verlichting te bieden. Hemelse Vader, wij danken u voor dit moedige ZFV-presidium, voor hun raad aan ons. Wij danken u voor de herstelling van priesterschapsverbonden en de mogelijkheden die ons gegeven zijn. Hemelse Vader, we zijn nederig vanwege het vertrouwen dat u de vrouwen in de kerk geeft.
And we put our hearts on the altar, Father.
En wij leggen ons hart op het altaar, Vader. Zodat wij in staat zullen zijn om de dingen te doen die gij wilt in uw werk. We zijn dankbaar voor uw zoon en voor zijn verzoening. Dat wij door op hem te vertrouwen kracht mogen krijgen. En wij danken u voor de kracht die ligt in de verzoening van onze verlosser. Wij danken u voor de raad die wij vanavond ook van president Oegdorf hebben ontvangen. De boodschap die ons helpt te verrijzen en een licht te zijn voor alle naties. Zegen ons alstublieft in al ons werk, in onze gezinnen, in onze individuele levens. En sterk ons terwijl wij samenkomen om uw werk te doen. Wij danken u voor iedere zegen die u ons heeft gegeven. En wij geven u onze liefde in de naam van Jezus Christus. Amen.